Welkom iedereen in de zaal. Welkom bij de beeldvormende vergadering over het compensatiefonds. Een verzoek is aan iedereen om goed in de camera te spreken, want dan kunnen alle mensen op YouTube en andere kanalen, allemaal welkom, ook goed meeluisteren. Het gaat over het compensatiefonds en dat vloeit voort uit de doelgroepenverordening. En het gaat erover wat projectontwikkelaars moeten of kunnen bijdragen om op die manier sociale woningbouw, betaalbare woningen te realiseren. We hebben een uur tot 9:45 en u kunt vragen stellen. Ik geef nu het woord aan wethouder Suna en die gaat een inleiding geven. Dank u wel.
Ja, dankjewel voorzitter. Dat hoeft niet zo lang te zijn. Zoals u weet hebben we bij de behandeling van de doelgroepverordening ook een motie gekregen, waarin werd gevraagd of het compensatiefonds wat sneller richting de raad zou kunnen komen. En toen was de wens om het binnen 6 maanden voor elkaar te krijgen. Dat is iets langer geduurd. We hebben een tussenbericht gestuurd hierover. En de bedoeling van de compensatiefonds is ervoor te zorgen dat we juist meer sociale huurwoningen kunnen realiseren op het moment dat woningen die gerealiseerd worden waarbij aantallen onder de 15 zitten, dat er een compensatie kan komen. En daar is goed over nagedacht en gekeken ook bij andere gemeenten. Dit is niet heel veel gebruikt in het land. Daarom was het ook wat zoekwerk nodig. En wij hebben eigenlijk ook gesproken met een aantal stakeholders waarin dat teruggekomen is. Hebben ook deels op aangepast op bepaalde stukken. En ook de bedrag iets lager gehouden dan we oorspronkelijk hadden bedacht. Om in ieder geval iedereen tegemoet te komen en vooral ook de woningmarkt in beweging te kunnen houden. En voor de rest zijn we benieuwd naar uw vragen. Technische beantwoording is gebeurd overdag vandaag. En dat zou wellicht ook aanleiding kunnen zijn om vervolgvragen te stellen. Dat kunt u nu ook doen. Dus hier wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we door naar de vragen.
Voorzitter, mag ik even een vraag naar aanleiding van de inleiding stellen?
Zeker.
De wethouder introduceert het als het gaat om 15 woningen of minder. Maar er is ook nog het aspect dat als in de doelgroepverordening de hardheidsclausule wordt toegepast. En dan kan het ineens over veel meer woningen gaan. Die interpretatie klopt toch?
De bedoeling is normaliter echt niet dat woningen waar meer dan 15 worden gerealiseerd, dat we dat toepassen. Maar het zou in theorie wel eens een keer kunnen voorkomen dat we dat doen. En dan geldt het uiteraard ook.
Goed beantwoord. Oké. Wie heeft een vervolgvraag of een technische vraag? Meneer Paul, u stak als eerst uw hand op.
3. Ik heb 2 ervan ook al in Teams gesteld, maar ik ben niet helemaal content met het antwoord. De eerste vraag gaat over artikel 7 en die gaat over de uitkering van het compensatiefonds aan de corporaties. Er staat een maximum aan verbonden. En mijn vraag is eigenlijk heel kort, waarom? En ja, ik roep eigenlijk iedereen op in deze zaal om erover na te denken. Waarom zouden we daar, als we dat erg graag willen, niet een keer meer dan dat maximum aan compensatie bieden aan een corporatie of minder? Dat kan natuurlijk ook altijd. De andere vraag was naar een rekenvoorbeeld. Meneer Fracking gaf er ook vragen over, had er ook vragen over. Die is er nou niet. En mijn voorstel, er werd een beetje ontwijkend op gereageerd. En Teams was van, geef een rekenvoorbeeld van, nou, kijk wat er nu in de pijplijn zit. Hoeveel zou er dan in het fonds zitten? En waar ik probeer achter te komen is van, ja, hoe effectief kan dit middel zijn in termen van niet alleen geld, maar natuurlijk vooral woningen. Dus dat. En de derde vraag gaat over artikel 8, over de toekenning van de bedragen aan de corporaties. Dat ligt bij het college. Maar net zoals met die maximum, ja, je wil het ook als sturingsmiddel gebruiken. En dan zou ik ook graag zien dat de raad daar iets over, in ieder geval in gekend wordt. Waarom er wordt besloten tot een bepaalde toekenning of niet. En liever nog besluitvormende rol van de raad daarin. En hoe staan we er hier tegenover in deze zaal? Tot zover.
Grondige vragen. Bent u in staat om hier antwoord op te geven?
Of wilt je niet eerst rondje doen?
Nee, ik dacht we doen 1 voor 1.
Okay.
Ja.
Yes. Dank u wel, voorzitter. De vraag was waarom er een maximum aan het bedrag wat opgenomen kan worden. Eraan zit inderdaad, ja. We willen ten eerste ook gewoon proberen die pot voor iedereen, voor de woningcorporaties bereikbaar te houden. En daarnaast willen we het ook echt alleen gebruiken als woningcorporaties het nodig hebben, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de twee korte redenen waarom we maximum erop hebben. Ten eerste willen we het dus bereikbaar houden voor de woningcorporaties. We willen dat er altijd geld in blijft zitten, zodat ze ook geld eruit kunnen halen. En ten tweede ook, we willen het alleen gebruiken als ze het ook echt nodig hebben om een woningen, sociale woningen te bouwen. Dank u wel.
Ja, maar soms hebben ze meer dan 35.000 nodig.
Is de vraag voldoende beantwoord?
Nee.
Dan, wat wilt u nog meer weten?
Sorry, 35.000 op één woning, dat is nog geen 10%, 10% misschien. Dat is een geringe bijdrage. Ik kan me gevallen voorstellen dat je als gemeente meer wil geven.
Ja, dan zal ik toch even aangeven. We willen natuurlijk juist zoveel mogelijk sociale woningen realiseren. En die getallen gelden voor per woning die door de corporatie gerealiseerd wordt. Het is ook niet de bedoeling dat je zegt dat de bekostiging van de realisatie van de woningbouw door de compensatiefonds volledig wordt gedaan. Dus dan kan je eigenlijk vrij uit doen, maar dan is die ook pot zo leeg. Je wilt juist stimuleren dat er meer woningen komen. En door die bedragen te hanteren zorg je ervoor dat er dus meerdere sociale huurwoningen door de corporatie gerealiseerd kan worden.
Ja, maar je belemmert jezelf
ik denk
erin
dat het zo,
als sturingsmiddel te gebruiken.
Meneer Paul, ik denk dat het zo even genoeg is, want het ging om vragen stellen. We hebben nog twee vragen over.
Ja, de vraag over de sturingsmiddel. Ik denk dat het afhangt van de situatie, maar we gaan ervan uit. Kijk, op dit moment hebben we natuurlijk een overgangsfase. Er zijn heel veel projecten die al akkoord hebben gekregen door het college in de oude doelgroepverordening. Op het moment dat de compensatieregeling gaat intreden, dan heb je daarmee te maken waar je dus naar moet kijken. En dan is het eigenlijk niet bestuurlijk, chic om dan te zeggen, we willen toch ook dat je nu al bijdrage gaat leveren. Want dat wisten ze niet toen ze hun plan hadden ingedeeld. Vanaf nu de nieuwe plannen, daarvoor gaat het gelden. Dat is de reden waarom we het op deze manier doen. En daarna straks zal het sporadisch een keer voorkomen, denk ik. En dan is dan, ja, het is denkbaar om dan anders mee om te gaan. Maar ik snap niet waarom u het nodig had om dan via de raad dat te moeten besluiten. Maar goed, ik durf daar geen oordeel over te vellen. Dat laat ik graag aan u over.
En nog een derde vraag, begrijp ik.
Welke vraag was dat dan?
Het rekenvoorbeeld.
Nou, om een idee te krijgen van hoe effectief zal dit middel zijn, zou het handig zijn om te weten. Nou, stel dat nu dat compensatiefonds er al is, of vorig jaar, wat er nu in de pijpleiding zit, hoe groot zou dat fonds zijn? Hoeveel woningen, hoeveel ton hebben we het over?
Een soort vraag naar de realiteit, gehalte misschien van het fonds.
Ja, dat hangt er echt vanaf hoeveel projecten er zijn en hoeveel ze echt door de besluitvorming zouden zijn. Dat is heel moeilijk te beantwoorden. Dus stel dat we bij het vaststellen van de doelgroepverordening dat zouden hebben gedaan. Als je vanaf die periode kijkt, vanaf december, dan is het echt heel gering. Dus dan zou het misschien in de pot, ik denk niet eens de 5.000 euro zitten. Maar het is de koffie die kijken. Maar als je gaat kijken vanuit de historie, dan zou het wel veel kunnen betekenen. Maar we hebben te maken met de nieuwe situatie van nu.
Oké.
Dank u wel. Dan was de volgende, meneer De Ruiter.
Ja, dank u, voorzitter. Dank ook voor het beantwoorden van de schriftelijke vraag. Ik begrijp dat het nog even schrikken was dat standtepeden moest. Daarbij is een van mijn vragen helaas verkeerd geïnterpreteerd. Dus die stel ik graag nog even opnieuw. De tabel op bladzijde 3, artikel 5.3. Ik zit in de derde rij, vierde kolom. Daar staat een 0. Wat betekent dat als een middenhuurwoning, in plaats van een middenhuurwoning, een betaalbare koopwoning wordt gerealiseerd, er dus 0 euro in het compensatiefonds wordt gestort. Met indexatie verandert dat bedrag ook niet, want 0 euro plus inflatie blijft 0 euro. In mijn vraag was eigenlijk, we hebben in de doelgroepenverordening vastgesteld dat er ook een bepaalde hoeveelheid middenhuur gerealiseerd moet worden. Is dit niet eigenlijk een omzeiling van die doelgroepenverordening, waarbij zonder compensatie die middenhuur achterwege gelaten kan worden in plaats daarvan betaalbare koop gerealiseerd kan worden? Het antwoord is natuurlijk, van het antwoord hangt het af of we met elkaar besluiten om die doelgroepenverordening dan op die manier aan te passen, is mijn interpretatie. Nog een tweede vraag, als u mij toestaat, voorzitter. En dat is eigenlijk een vraag naar de juridische geoorloofdheid. Ik begrijp dat als je volgens de huidige verordening je eigen woning gaat bouwen, wat je nu gewoon kunt doen en dan betaal je bepaalde kosten, dat de gemeente ineens ook, als dat een vrije sectorwoning is, 7% extra gaat afromen. Dat klinkt als een soort extra gemeentelijke belasting. Want ja, als ik mijn eigen woning bouw, hoef ik dat nu niet te betalen. In geen enkele gemeente hoef ik dat te betalen. Nu ineens moet ik in het compensatiefonds. Ik heb een weilandje. Ik bouw er een woning op. Die is toevallig vrije sector. Volgens formulering nu zou ik dan dus die 7% ineens moeten afdragen. Is dit geoorloofd volgens de gemeentewet, belastingwet? Dank, voorzitter.
Dank u wel. De beantwoording.
De eerste vraag. Ja, we hebben natuurlijk gekeken naar de vergelijking van in welk segment zit een woning. En daarbij kijk je natuurlijk wel naar huur en koop. Maar als je gaat kijken naar betaalbare koop en middenhuur, zit eigenlijk in hetzelfde segment voor dezelfde doelgroep. En daarin, omdat ook de percentage van middenhuur in relatie minder is, was het ook vergeleken met andere gemeenten niet echt noodzakelijk om te zeggen van dan willen we toch extra geld vragen, want betaalbare koop willen we ook. En omdat we boven 14 woningen sowieso de middenhuur gaan realiseren, en omdat de verwachting is dat het daaronder ook de vrije ruimtes in de doelgroepverordening, dat men kan kiezen voor middenhuur of betaalbare koop, die ruimte is er gewoon. Dat is de reden om dan ook hier nul te hanteren en geen extra bedrag te vragen. Maar we verwachten dat sowieso wel die 5% middenhuur, omdat we bij grote projecten sowieso wel kunnen halen.
Voorzitter, als ik mag ter verduidelijking, hadden we dat dan niet in de doelgroepverordening moeten vastleggen? In de doelgroepverordening hebben we juist wel dat onderscheid gemaakt en die 5% betaalbare huur expliciet opgenomen. U corrigeert het hiermee.
Ja. De volgorde is natuurlijk eigenlijk dat de doelgroepverordening natuurlijk altijd in eerste instantie geldt. Dus je maakt eerst, als er dus een reden is waarom de ontwikkelaar af wil wijken van die middenhuur naar betaalbare koop, is daar al een afweging in gemaakt en is daar de hardhoudsclausule al over genomen. En dat gaat ook niet zomaar. Dus pas als die stap al is genomen, dan heb je alleen maar het vergelijk van, is het dan middenhuur, zeg maar. Dus het is niet dat ze iets kunnen omzeilen, want ze moeten eerst via de doelgroepverordening dit eigenlijk gewoon realiseren.
Ja, lijkt me een helder antwoord. Dan...
En die bijdrage, daar ga ik maar gewoon verder. Kijk, het gaat om het toevoegen van een woning. Dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt. En of dat nou, dat is, kan een particulier initiatief zijn. Het kan iemand zijn die eigenaar is van een kavel en daar één woning zit. Het kan zijn dat een ontwikkelaar eigenaar is van een kavel en daar één woning op bouwt. Het uitgangspunt van het compensatiefonds is dat je een bijdrage, een compensatie levert aan een sociale huurwoning. Dus op het moment dat je eigenaar bent van een kavel en je kiest daarvoor om daar een vrijstaande woning voor jezelf te bouwen, dat kan. Is ook je goed recht. Alleen dan draag je ook bij aan dat sociale component voor de maatschappij. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen, ik ben eigenaar van die kavel en ik ga daar 4 sociale huurwoningen voor opbouwen. Dus het gaat niet zozeer omdat dat dan oneerlijk is, maar meer omdat je dan, ja, net als een ander, net als een ontwikkelaar die meerdere woningen bouwt of ook maar 1 of 2 woningen bouwt, een bijdrage levert aan de compensatie, dus aan de verevening.
Meneer de Ruiter, u wilt nog?
Ja, ja, nou, mijn vraag was niet zozeer wat de ratio erachter is, maar of het geoorloofd is. Of dit niet gezien kan worden als een extra gemeentebelasting.
En nou ja, het is natuurlijk geen belasting, het is een bijdrage aan het fonds. En op basis van de verordening die we vaststellen, ga je dat juridisch borgen op deze manier. Het is niet een belasting, hè? Het is een bijdrage aan een fonds.
Lijkt me een helder antwoord voor nu.
Dat gebruikt moet worden.
Denk ik. Meneer de Ruiter, dat waren uw vragen. Wie? Meneer... mevrouw Wels zoals eerst, begrijp ik. Ze geeft het woord aan meneer Polvliet.
Ja, dank u wel. Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één korte vraag. Hij is net al een klein beetje aan de orde gekomen. We hebben nu vaak over de baten van het fonds en hoe we ermee gaan doen en wat er precies verwacht is. Nu staat er met een heel mooi woord dat het natuurlijk ongewis is, maar natuurlijk ook bij een begroting. Ja, af en toe maken we ergens een raming in en bedenken van wat is het ongeveer, wat kunnen we verwachten. Ik wil eigenlijk toch de wethouders vragen van wat zijn ongeveer uw ideeën, zonder dat het hard is, maar waar de baten uit zullen bestaan, wat voor type projecten het wellicht zullen zijn, hoe we het eigenlijk een beetje de toekomst voor ons kunnen zien naar uw verwachting. Dank u.
En nog een vraag naar hoe het fonds er ongeveer uit gaat zien. Wie gaat hem beantwoorden?
Kunt u de vraag iets verduidelijken wat u daarmee precies bedoelt?
Ja, ik neem aan dat bij het opstellen hiervan dat u enigszins een beeld heeft van wat we kunnen verwachten aan inkomsten voor het fonds. He, natuurlijk ook qua bedragen en dergelijke zijn ook in genoemd voor maximering. Dus ergens, ook al zegt u van we weten niet wat de toekomst brengt, nou, dat geldt voor een heleboel dingen. Maar ergens moet u toch wel een idee hebben wat we ongeveer zouden kunnen verwachten naar wat er jaarlijks of in een periode van vijfjaarlijks in een fonds zou kunnen binnenkomen. En wat voor type, bij welke type projecten u het verwacht, iets meer duidelijkheid over de toekomst.
Ja, dan snap ik hem. De verwachting is met de huidige doelgroepverordening dat er weinig projecten zullen zijn die zeker boven 12 of meer woningen zijn, die gerealiseerd zullen worden waar dan geld voor compensatiefonds komt. Omdat wij als coalitie en later ook inderdaad een besluit hebben genomen, de corporatieplannen en 12-plus woningen hebben prioriteit om te behandelen. Dus als andere projecten binnenkomen die eigenlijk lagere aantal hebben, krijgen niet zo snel de prioriteit. Net zoals de projecten die meer volume hebben. Ik denk dat compensatiefonds vooral gebruikt zal worden bij woningen tot 5 woningen van projecten. Die zullen schaars zijn in de komende korte periode. Op middellange termijn denk ik dat er wel meer geld binnen zal komen. Met name van woningen die een project zijn van minder dan 5. Dan verwacht ik dat daar toch substantieel bedrag kan komen. Afgelopen jaar zijn er ook wel een aantal projecten gezien die eigenlijk 6 woningen of 5, 4 hebben gehad. Vooral aan die woningen. Hoeveel dat bedrag zal zijn, is echt heel moeilijk in te schatten. Op korte termijn verwacht ik weinig in het fonds. Op middellange termijn toch wel substantieel genoeg, goed genoeg om een project van een corporatie te kunnen ondersteunen.
Dank u wel. Goed, helder antwoord. Nou, mevrouw Welsen.
Even dan een follow-up vraag. Want het doel natuurlijk van het compensatiefonds en de doelgroepverordening is meer sociale woningbouw. Maar zoals zelf al aangegeven, er zullen voornamelijk veel projecten zijn onder de 12 woningen. Dus er zal niet heel veel sociale huur bij zitten. Hebben woningbouwcorporaties, dan hebben we misschien zometeen een fonds. Maar is er dan nog wel de ruimte voor woningbouwcoöperatie om ergens sociale huur te maken? Of hebben we zometeen wel een fonds, maar nog steeds geen sociale? Ik weet niet of die vraag hier thuis hoort, maar die stelde ik me gewoon in mijn hoofd.
Wethouder Soenen gaat hem beantwoorden.
Okay. En nog een hele korte vraag is, noem de stakeholders. Mag ik vragen welke stakeholders dat waren? En als ik het goed heb begrepen, zijn dus de projecten die nu nog in de pijplijn zitten, die gaan niet mee betalen aan het compensatiefonds. Of alleen projecten die al een goedkeuring of omgevingsvergunning hebben gekregen. Klopt dat? Dank je.
Allereerst, de verwachting is dat sowieso de corporatie pas gaat instappen als een project 15 of meer woningen heeft. Dat hebben we ook afgesproken in de prestatieafspraken met de corporaties. Onder de 15 hoeven zij dat niet te doen. Dan wordt eigenlijk bijdrage geleverd voor de compensatiefonds. Omdat wij ons focussen de komende periode op 12-plus woningen. Vandaar dat ik zei van, dan verwacht ik ook dat die op korte termijn weinig geld in het fonds komt. Omdat we juist grote projecten zullen hebben. Dan is de corporatie sowieso wel aanzet. En nu ook zijn er ook gesprekken met ontwikkelaars die nu plannen hebben om ook met de corporatie samen op te trekken. Welke deel door de corporatie kan opgepakt worden. Dus daar hebben we ook wel vertrouwen in. En als we over stakeholders hebben, die hebben ook natuurlijk contact met elkaar. Wij hebben gesproken met de lokale corporaties en de lokale ontwikkelaars die wij hier rijk zijn. En hun bevindingen op concept compensatiefonds gehoord. Daarvan hebben we ook een aantal zaken gezegd van ja, dat is wel goed om over te nemen. Zoals bijvoorbeeld het hoogte van het bedrag, om daar iets naar te kijken. Maar we hebben ook, als je aan de ontwikkelaars vraagt, dan zeggen ze van zo laag mogelijk. Als je aan de corporatie vraagt, hoe hoger hoe beter. Maar we kijken ook van, wat bijvoorbeeld van de corporatie kwam is, ja, iedereen die sociale huur zegt te realiseren, die wil aanspraak maken op compensatiefonds. En daarvan hebben we ook duidelijk gezegd, we willen juist met die partijen die prestatieafspraak met ons hebben gemaakt, dat die aanzet zijn om ook gebruik te kunnen maken van het compensatiefonds. Dus daarom hebben we dat op die manier gewaarborgd op de wens ook vanuit hun kant om dat concreter te maken. De derde vraag die u had, heb ik niet genoteerd, zie ik.
Wil ik nog even herhalen?
Projecten die nu al bekend zijn, ook mee.
Waar projecten waar een principebesluit van het college is, dus dan hebben ze nog geen omgevingsplan vastgesteld, maar waar een principebesluit van het college is, dus die hoeven dat nu niet te doen. Alle projecten die nog geen besluit hebben, die moeten dat wel doen.
Dan hebben we meneer Corbeij, die wil graag wat vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ja,
Mensen thuis.
Ja, ik begrijp het, de mensen thuis. In het raadsvoorstel en de wethouder die refereerde er net ook aan andere gemeentes. Zijn die gegevens inzichtelijk te krijgen of zijn die makkelijk ergens...
Wethouder.
En nog een vraagje. Er staat over eens in de 4 jaar evalueren. 4 jaar lijkt me wel wat langer. Het lijkt me toch wel spannend en interessant om al eerder te kijken van hoe het loopt. En iedereen is nieuwsgierig naar de toekomst.
Om met de laatste vraag te beginnen. Omdat we ervan uitgaan op korte termijn dat er weinig beweging in zal zitten, dan kan je ook moeilijk evalueren. Je wilt juist eigenlijk eerst geld binnenkrijgen, dan kunnen gebruiken, waardoor je dan ook goede evaluatie kan hebben, is het effectief geweest. En de eerste vraag, we hebben een lijstje van een aantal gemeenten die dat toepassen met hun bedragen. Zij hebben ook andere smaken die ze gekozen hebben. Ik kijk even links van mij. Volgens mij kunnen we dat via Teams met u delen.
Ja?
En dan heeft u daar ook het overzicht van die wij ook tot ons beschikking hebben.
Oké, prima.
Wij zitten in ieder geval, kan ik u toe zeggen, de laagste ten opzichte van alle anderen. Okay. Als je vergelijkt sociale huur niet wordt gerealiseerd. Met die 10.000 die wij hanteren.
Ja, dank u wel.
Mooi, dank u wel. En dan mag u de microfoon nu uitzetten. En dan ben ik benieuwd. Zijn er nog meer vragen? Meneer Groothuis.
Ja, de woningbouwvereniging die zijn druk bezig om af te breken en nieuw te bouwen. Hoe zit dat eigenlijk? Kunnen ze ook in aanmerking voor de compensatiefonds? Als ze iets, een oude woning afbreken en een nieuwe, voor neerzetten. En als ze nog een paar bovenop zetten, hoe gaat het precies? Wanneer wel en wanneer niet?
Het gaat alleen om de toe te voegen woningen, dus de extra woningen. Dus als ze gaan renoveren, dan het aantal wat terugkomt niet, maar alles wat ze extra realiseren wel. Dus het gaat echt om het toevoegen van de woningen.
Is uw vraag helemaal beantwoord? Er was wat verwarring over?
Nee hoor, ik denk het wel.
Ja?
Dat dat goed is.
Ja, goed.
Ik denk dat het wat meer was.
Ja. Meneer Paul, had u nog een vraag?
Ja, waarom? Waarom? Dus als dat bij Hoogsoestdijk en laag bovenop komt, dan komt het toch ook, is het een project van een corporatie en lijkt het me dat het in aanmerking zou komen voor een bijdrage.
Dus een lager bovenop zijn dat meer woningen of niet?
Kijk, voor alle duidelijkheid, het is ook niet zomaar als zij één woning toevoegen extra, dat we dan zeggen, oké, dat kan je bekostigen met het compensatiefonds. Ze moeten ook echt aantonen dat het echt aanvullend is en dat het noodzakelijk is. En ook, stel dat voorbeeld die u aanhaalt, dan is de vraag, is er sprake van toevoeging? Jazeker. En dan wordt gekeken, is er dan door een situatie dat er tekort is, waardoor dan compensatiefonds kan helpen? Dat wordt dan op dat moment beoordeeld. En dan kan het eigenlijk ook voor die gevallen toegepast worden. Maar voor dit voorbeeld kan het helaas niet, omdat we natuurlijk nog niks hebben.
Lijkt me een helder antwoord. Ja.
Ik blijf ermee zitten. Je wil die operaties helpen. Je wil meer sociale woningbouw. En dan ga je allemaal belemmeringen voor zo'n corporatie in plaats zetten. En dat snap ik niet.
De vraag is, hoe werkt dat nou precies met die corporaties? En hoe helpen we ze nou?
Kijk, het uitgangspunt is natuurlijk dat de woningcorporaties er in de basis zijn om sociale huurwoningen te realiseren. En dat doen ze ook en daar maken we afspraken over. Dus het compensatiefonds is echt bedoeld om te stimuleren om meer te doen dan dat ze normaal al zouden moeten doen. En daarom moeten we heel goed kijken van op welke manier geven wij geld uit het compensatiefonds, zodat het ook echt bijdraagt aan extra. En niet, dat je dat in de gaten houdt. Dus dat je niet over staatssteun of andere ondersteuning gaat hebben die niet juridisch juist is. Dus het gaat echt om het extra stapje dat ze moeten doen en dat ze ook moeten aantonen op basis van waar wij van dat compensatiefonds in zitten. Dus nog los van de gewone afspraken die we hebben over het aantal sociale huurwoningen die ze sowieso wat wenselijk is dat er gereduceerd gaat worden. Dus zo moet het eigenlijk bekijken.
hartelijk dank. En ook goed om dat over 4 jaar mee te nemen in de evaluatie. Wie heeft er nog een vraag? Nee. Dan, oh jawel, meneer De Ruiter. Hoe had ik het?
Ja, aangezien we nog tijd hebben, beweeg ik even door naar de openierende behandeling die er misschien helemaal niet komt. Dus vandaar dat ik hem nu dan maar even
dat
stel.
Dat was al mijn vervolgpunt, ja.
Ja, daarom. Ik denk, dat ben ik even voorzitter. Ik doe het ook af en toe, dus ik snap dat. GroenLinks heeft er wat vraagtekens bij dat we als raad nu al die bedragen vaststellen. En vervolgens het aanpassen van die bedragen in handen van het college leggen. Daar is een antwoord op gekomen in de zin van dan kunnen we het snel aanpassen enzovoort. Maar de principiële vraag is natuurlijk, als wij als raad bedragen vaststellen, gaan we niet als raad dan ook over de aanpassing? En als het college wil gaan over de aanpassing, moet het college dan niet ook gewoon de bedragen vaststellen? Nu komen we in een soort schimmige tweespalt terecht, als raad in eerste instantie die tabel met de bedragen vaststellen en vervolgens helemaal in de handen van het college geven die dan de dag nadat wij het vastgesteld bij wijze van spreken, ik overdrijf wat expres om het op scherp te stellen, die bedragen weer helemaal anders zou kunnen doen. Dus wat is dan het nut dat wij het vaststellen en het college de bevoegdheid geven om het aan te passen? Ik bedoel, dan kan het college het ook gewoon vaststellen. Of we stellen het als raad vast, maar dan wil het ook als raad denk ik aanpassen. Dus graag daar een reflectie op. En ik heb nog een tweede punt, ook voor de openerende raad, maar die komt er misschien niet. En het is vergelijkbaar daarmee, er zit een hardheidsclausule in deze verordening opnieuw. Dat voelt voor ons als GroenLinks een beetje als een hardheidsclausule bovenop een hardheidsclausule. Want van deze verordening wordt gebruik gemaakt ook als de hardheidsclausule in de doelgroepenverordening gebruikt wordt. Met alle afwegingen van dien. En dan zijn er klaarblijkelijk nog weer een paar gevallen waar ook weer een hardheidsclausule voor deze compensatieregeling nodig is. Houdt het college dan niet net even een beetje te veel bij zichzelf? Zijn die paar gevallen waar het dan onbillijk zou zijn niet gewoon gevallen die ook echt met de raad besproken moeten worden? Dus wat is het nut nog van die hardheidsclausule hierin? Ik zou eigenlijk zeggen, ook gezien het antwoord, hè, dat zijn misschien al aanvragen die er al zijn, en kom dan gewoon even terug naar de raad en zeg, we stellen voor om in dit specifieke geval de compensatieregeling niet toe te passen. Bent u daarmee eens, raad? Het voelt niet lekker om daarna nog eens een keer de bevoegdheid ook bij het college neer te leggen. Want ja, waar gaan wij dan nog over?
En de vraag nu is, kunt u daar enige reflectie op geven?
Ja, kijk, ik snap de gedachte van eigenlijk die twee vragen hebben eigenlijk link met elkaar. De hardheidsclausule is noodzakelijk op dit moment voor de compensatie vanwege wat we ook net hebben aangegeven. Een aantal projecten zijn waar een principebesluit al over genomen is, maar nog niet door de omgevingsplan zijn en ook nog niet helemaal goedgekeurd zijn. Op het moment dat we dat niet toepassen, dan hebben we dat probleem weer. En als we dat allemaal weer eigenlijk moeten door laten vloeien naar de raad voor een besluit, dan kost dat natuurlijk ook meer extra tijd en ook heel veel werk. Moeten we dat allemaal, is die noodzaak er is. Ik kan u wel toezeggen dat wij op het moment dat we dat gaan toepassen in de projecten, dat we dan de raad gaan actief informeren bij elke besluit die er is. En dat we ook bij de evaluatie straks kunnen kijken van, dan hebben we eigenlijk alles is dan weer rustig vaarwater. Dat we dan eventueel kunnen aanpassen bij de evaluatie om die hardheidsclausule ervan uit te halen en dat je direct naar de raad moet gaan. Ik denk dat dat een goed moment zou kunnen zijn om dat toe te passen. En over de bedragen, natuurlijk is natuurlijk de wens niet om aan die bedragen te gaan tornen en dat we juist wijze inzetten. En de bedragen zoals u nu gaat vaststellen, dat zijn gewoon bindend. Waar het wel om gaat is straks bij de uitgavenlijn dat we dan kritisch kijken, maar daar zitten ook regels aan gebonden. Dus in die zin verwacht ik niet dat het college ineens andere keuzes zou kunnen maken om andere bedragen toe te passen. Dus ik snap die vraag niet helemaal. Ik denk dat dat wel goed gewaarborgd is met uw besluit straks.
En wacht even. Wie wil hier nog een vervolgvraag over stellen? Meneer De Ruiter niet? Wel? Ja. Dan stel ik voor dat meneer De Ruiter even een vervolgvraag stelt op zijn eigen vraag en dan daarna eventueel mevrouw Welsen.
Nou ja, in het antwoord verweeft de wethouder twee verschillende dingen. Ik bedoel, artikel 5.5 zegt gewoon dat bedragen die we ter compensatie vragen aangepast kunnen worden door het college. Wat is het nut daarvan, zeker als de wethouder verwacht dat het niet zal gebeuren? dan heeft ze ook geen enkele moeite om gewoon aan de raad te vragen om het aan te passen als dat wel nodig mocht zijn na 4 jaar in de evaluatie.
En dan wil ik erbij zeggen dat we met een beeldvormende vergadering bezig zijn. Dus op een bepaald moment zullen we moeten besluiten om.
Ben ik helemaal met u eens, maar hoe beter antwoord er komt, hoe dichterbij we komen om de opening gaan overslaan, denk ik.
Dus wellicht wil de wethouder toch wat zeggen. Maar...
Ja, kijk. Wat we niet willen is natuurlijk dat de woningmarkt stil komt te liggen. Dat is de uitgangspunt. Wat we ook niet willen, dat we blijven bouwen in de dure segment. En daarvoor hebben we natuurlijk de besluiten eerder genomen en hebben we u ook deze besluit voorgelegd. Op het moment dat er een bijzonder project zou zijn waar dan echt niet uitkomt met financiën om te kunnen bouwen door het toepassen van de compensatiefonden. En dat we dan zo belangrijk vinden voor de gemeente om dat wel te realiseren, dat ze dan op die manier kan toepassen. Daar is die opening van 5.5. Daarom zei ik ook, ik verwacht niet zo snel dat het zou gebeuren. Maar goed, dat is natuurlijk niet keihard. Daarom denk ik ook, ja, daar bent u misschien niet blij mee, dit mee te nemen, straks als we eenmaal compensatiefonds gebruiken om bij de evaluatie te kijken, is het nog nodig of moeten we dat ook gaan schrappen? En hoe heeft zich eigenlijk de afgelopen 4 jaar dat gaan ontwikkelen? Dus ik denk dat we op die manier naar kunnen kijken. Ik snap de zorg wel, maar ik kan niet 100% garantie geven. Maar er zijn wel wat mixen en maren waar we rekening mee moeten houden. En dit is ook een soort experiment voor ons om mee te werken.
Nou, nog enige reflectie van meneer Soena en mevrouw Welsen. Wilt u nog wat vragen?
Ja, want ik denk, er is een reden waarom die hard exclusie nodig is. Dus even los of die wel of niet wordt ingezet. Wat is de grond waarop die nodig zou moeten zijn als we toch al vrij laag zitten, of als laagste Nederland met het bedrag? En dat er zijn altijd redenen waarom ontwikkelaars niet meer willen betalen, katje. Maar ja, dat is natuurlijk het nadeel van dit compensatiefonds wat we hebben ingericht. Maar wat is de reden waarom die hard exclusie nodig is? Want anders hoef je er niet in te staan. En een hele simpele vraag, wat is de betalingstermijn? Dus wanneer... En binnen welke termijn moeten mensen dit bedrag betalen?
Dank u wel. Inderdaad, een technische vraag wordt mij gesouffleerd. Maar
dat bedrag moet betaald worden bij het vaststellen van de anteriore overeenkomst die we normaal gebruiken doen met alle financiële kant van het project. En over die hardheidsclausule, zoals ik net richting de heer Ruiter heb aangegeven. We zitten in een overgangsfase waarbij een aantal projecten zijn waar we dat moeten toepassen om ervoor te zorgen dat wij eigenlijk, hoe noemde je dat, bestuurlijke vertrouwen niet te schaden richting de ontwikkelaars die nu eigenlijk al plannen hebben ingediend, die al jaren wachten tot realisatie, dat je ineens met nieuwe zaken gaat confronteren. Op het moment dat we dit nu niet inzetten, dan moeten we echt heel veel romslomp met zich mee gaan brengen. Als we dan ook elke keer bij elke plan die nu ligt naar de raad te moeten gaan. En daarom had ik voorgesteld om dat bij de evaluatie mee te nemen en dan wellicht die hardheidsclausule eruit te halen, omdat we bij de doelgroepvorming natuurlijk wel die clausule hebben gewaarborgd.
Dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Meneer Paul, wat wilt u vragen?
Ja, de hardheidsclausule die verzacht in feite de bijdrage aan het fonds. En waar ik toch veel meer op zit, is die uitgave uit het fonds. Kan daar ook geen hardheidsclausule op? Dat die desnoods dus wat hoger kan worden.
Dank u wel.
Indien nodig, uiteraard.
Nee, kijk. Wat je wil is dat je zoveel mogelijk sociale huurwoningen gaat realiseren. En als je die bedrag nog hoger gaat zetten voor 1 woning, heb je natuurlijk minder extra woningen. En we willen juist dat we ook die corporaties stimuleren, als ze dan toch doen, om ook iets extra's te gaan doen. Dus op het moment dat wij ineens van die woning de helft gaan betalen, ja, dan is dat natuurlijk heel makkelijk. Dan gaan ze maar 2 woningen realiseren. Ik zeg maar iets. Dat is de reden om met die bedragen te gaan hanteren. En ik doe ook een beroep op u om dat ook op die manier te laten vaststellen. Zodat we meer sociale huur, want we lopen best wel achter, te kunnen realiseren in de komende jaren.
Een verduidelijkend antwoord. Zijn er nog vragen uit de zaal? Nee. Dan ben ik heel benieuwd. Wat wilt u hierna? Wilt u oordeel gaan vormen of besluit vormen? Meneer de Ruiter.
Ik wil in ieder geval van tevoren aankondigen dat we als GroenLinks 2 amendementen overwegen. Dat is voor ons niet per se reden om een opening te willen, maar ik kondig het maar vast aan. Als de bedragen aangepast worden zoals nu genoemd zijn, dat de raad daar over gaat en niet het college. Dus die bevoegdheid aan te passen. Dus daar zou dan een gesprek nog over nodig zijn. En zijnde dat de hartuitingsclausule iets scherper wordt geformuleerd, dat die alleen van toepassing is op aanvragen die al zijn ingediend. De uitleg van de wethouder eigenlijk volgend, maar het dan ook zo scherp formuleren. Ik denk niet dat daar heel veel discussie over nodig is, maar dat zouden de twee amendementen zijn die wij overwegen. Dat de rest nu even kan nadenken of dat misschien nodig is om dat opinierend te doen, wat ons betreft niet per se.
Ja, dank u wel. Wat vinden de andere woordvoerders van de partijen daarvan? Graag enige input. Een rondje.
Ik kan voor ons, gezien deze discussie hier, gelijk door een besluitvormende amendementen kunnen tijdens de besluitvormende vergadering altijd worden ingediend.
Ja, amendementen kunnen ook bij. We zijn het met elkaar eens, geloof ik. Mooi. Meneer Paul. Ja, zegt u. Oké. Nou, dan is het helder. Dan gaat dit door naar de besluitvormende vergadering. En dan wens ik u een fijne avond. Wellicht kunt u nog bij de andere onderdeel aansluiten. Dank u wel.